fijn dat je weer luistert naar de podcast van Go & Tell, waarin David vandaag spreekt over generaties.
Gisteren zat ik met wat mannen, Tijn, in een chaletje en die vroegen aan mij, hoe doe je dat, hoe balanceer je dat in je leven, David? Je hebt een bediening en je hebt jongens en hoe hou je in de gaten dat je de juiste dingen doet enzovoort. En toen zei ik zeg, ik denk dat ik een heleboel te danken heb aan Jaap. En dat wil ik bij deze ook zeggen, Jaap, dank je wel. En de gevaren van jezelf in de bediening verliezen, je kinderen uit het oog verliezen, die verhalen. Daniel jij op de grond en Daniel, die hoorde ik toen ik 17, 18 jaar was. En die hebben mij gevormd. En toen begon ik te spreken en steeds meer. En op een gegeven ogenblik was ik in een samenkomst in Nederland. En toen was daar, ik maakte een grapje over een bekende man van God in Nederland. En ik noem geen namen. Na afloop, ik maakte een grapje, maar wel met respect. Daarna sprak ik met veel respect over, dat probeer ik overigens altijd. En na afloop kwam zijn zoon naar me toe. Ik wist niet dat hij in de zaal was. En hij gaf me een hand. En hij zei, David, zei, je had het over mijn vader. Dus ik kijk waar. Ik zei, oh. Oké. En toen zei hij dit. Hij zei, het is allemaal waar wat je over mijn vader zegt. Mooi hoor. Hij zegt, maar dat is ook een hele andere kant aan mijn vader. En toen kwam er eigenlijk een heel bitter verhaal, een teleurstellend verhaal uit. En op dat moment stond ik daar en toen dacht ik letterlijk dit, oké, Daaf, 30 jaar van nu zit mijn zoon in de zaal te luisteren naar een jonge kerel die ergens misschien is onderweg geïnspireerd geraakt door David de Vos en die neemt mij als voorbeeld. En toen dacht ik, wat gaat mijn jongen dan zeggen? Als hij naar voren loopt en die man een hand geeft. Je had het over mijn vader. Maar, en daar heb ik over nagedacht. Mind in the beginning what matters at the end. En dat betekent dat je nadenkt over het begin, zoals je het aan het einde wil hebben. Jaap heeft er ook heel veel over gesproken. Aan het einde van je leven. Er werd gisteravond ook nog even aangehaald. Van, hè, wat zijn de dingen waar je spijt van hebt op je sterfbed? Niet had ik maar meer geld verdiend, had ik maar meer uur op kantoor gedraaid, maar had ik maar een betere vader geweest, had ik maar, enzovoort. En eigenlijk is het heel eenvoudig, als je naar Afrika wil, moet je niet het vliegtuig naar Hongkong pakken. Maar in de praktijk doen veel mensen dat wel. Ze weten wel dat ze aan het einde een vervuld leven, met de kids om hen heen en geen gebroken relaties en allemaal dat willen, maar ondertussen pakken we het vliegtuig van de ambitie, en pakken we het vliegtuig van de ministry, en pakken we het vliegtuig van de money, en pakken we het vliegtuig van, nou ja, noem maar op, misschien zelfs wel je eigen plezier, weet je wel, boven het plezier van je kinderen. En is dat, ja, best wel een challenge. Denk daarover na. En weet je, ik wil echt zeggen, gewoon vandaag, want ik realiseer me hoe belangrijk dat is. Er is niets zo kapot wat God niet kan maken. Laat die waarheid alsjeblieft je niet ontglippen. Want je kunt de verhalen horen en je kunt ervan genieten, je kunt erdoor geïnspireerd raken. Maar ik kan me ook voorstellen dat je er gefrustreerd van wordt. Omdat je denkt, ja, ik heb nooit die wijsheid gehad om de rollen om te draaien met mijn jongen. Die twee kopjes staan niet in mijn kast, ik heb de scherven in mijn handen. En ik weet dat je er zit. En ik weet dat je luistert en ik weet dat je het een plekje moet geven. Maar ik weet ook, dat God is een God van wonderen. Hij is een God van herstel. En ik ben ervan overtuigd dat als je erin gelooft, he's gonna make it. Hij gaat dat voor je doen. Hij gaat het met je fixen. En laat dan de verhalen alsjeblieft je helpen om je te inspireren en er voor je te zijn enzovoort. Ik heb een heel aantal gedachtes nog. En tegelijkertijd, weet je, ik mag vanavond preken. Dus ik zei ook tegen Jaap, neem lekker de tijd. Ik hoef niet heel lang een heleboel te zeggen. Maar ik wil wel een aantal gedachtes delen. Dat klopt. Jaap geloofde in mij. We zaten in Kenia, ergens op een bankje. Volgens mij de airport. En ik, Ik werd zo overweldigd, jongen, door het geweld van alle mannen Gods. En ik weet niet of je er al achter bent, maar mannen Gods zijn ook gewoon mannen. Het zijn ook gewoon haantjes. En die hebben ook gewoon hun verhaal en die willen gekend en gezien worden. En die hebben ook, weet je wel, en die willen ook opscheppen, weet je wel. De discipelen hadden er last van. Jezus stuurde ze erop uit om wonderen en tekenen te doen. En toen kwamen ze terug, dan hadden ze het over wie de grootste was. Wie is het meest belangrijke? Wie mag er straks naast de Heer Jezus zitten? Het is mannen eigen, we hebben dat allemaal. En ik was in Kenia en ik ontmoette de ene man naar de andere man van God. Ik keek op naar al die mannen, want als je niet weet nog wie je bent, dan kijk je heel erg op. Ik deed de tv nog niet aan of de ene bediening na de andere bediening met nog meer kracht kwam voorbij. En wat ik mij toen afvroeg is, waar heeft God mij dan nog voor nodig? Dat was letterlijk mijn vraag. Ik zei, Heer, weet je wel, ik doe even zoveel heroes, weet je. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik niet dat ik daar echt nog wat aan toe te voegen heb. En zal ik je eerlijk zeggen, dat ondanks wat God in mijn leven gedaan heeft, en als ik terugkijk, dan ben ik dankbaar. Tegelijkertijd weet ik, soms voel ik me nog zo. Dan kom ik op een conferentie. Allemaal indrukwekkende mannen van God. En dan diep van binnen, denk ik, nou, als al die gasten hier zijn, wie ben ik dan? En ik heb echt over de wereld, nou ja, de top of the bill mogen ontmoeten hier en daar. En ik heb mooie dingen gezien, ik heb minder mooie dingen gezien. Want ik zie ze ook eten na afloop. Ik zie ze met hun kinderen praten. Vlak voor de samenkomst. En we're all just people. We zijn allemaal gewoon mensen. En weet je wat ik ook vind, jongens? Give your father some slack. Geef je vader alsjeblieft ook wat ruimte om fouten te maken. Wij hebben ook soms dat ideaalbeeld van hoe een vader moet zijn. En als die er niet is, wanneer jij had gedacht dat die er had moeten zijn enzovoort. En als je dan wat ouder wordt en je gaat erover nadenken, je vindt er van alles wat van. Oh, ik heb ook zoveel jongens zien uithalen naar hun vader, dat ik denk, jongen, wacht nou nog even 5 jaar totdat je zelf vader bent. Dan kom je met een heel ander verhaal. Dus voordat je al de frustraties uit, weet je wel, just give them some slack. Ik denk dat dat ook echt heel erg belangrijk is. En toen zei Jaap tegen mij in Kenia, toen zei hij, my ceiling is your foundation. Weet je nog dat je dat onderwees? Hij zegt, ons plafond van onze leiders, hij zegt, is jullie fundament. Vanaf daar. En als dat waar is, dan betekent dat wij mogen doorbouwen op wat hun hebben gebouwd. En dat betekent dat we altijd verder zullen komen. Altijd. En dat is niet omdat we beter zijn, maar dat is gewoon omdat we een heleboel mooie dingen meekrijgen. En daar zijn we mega dankbaar voor. En daar mogen we ze ook altijd voor eren. Amen. Dat is trouwens een heel leuke. Een paar jaar geleden liep ik bij mij in het dorp Zeewolde. Er kwam ineens een man naar me toe. Hij zei, David, zei hij, ik moet je eren. Ik denk, nou. Ik denk, wat krijgen we nou? Ik zei, nou, come on. Dus hij begon allemaal mooie dingen over te zeggen. Hij zei, en je wordt te weinig geëerd. En zei, ik groeide helemaal, weet je wel. Ik denk, dat is ook bijzonder. Dus ik liep 2 blokken verder. En toen kwam ik de volgende man tegen. En die begon mij ook te eren. En toen ineens dacht ik, wacht eens even. Volgens mij hebben die jongens ergens een conferentie gehad. En toen kwam de derde man. Die kwam aan en toen zei ik, oh wacht even, jij komt me eren, of niet? Nou, hij schrok ervan. Dat is een beetje vals van mij natuurlijk. Maar wat ik wil zeggen, want we hebben gisteravond ook besloten, we gaan mooie appjes sturen, maar alsjeblieft dood over 6 maanden nog een keer. Zet het alvast in je agenda. Eer nog even iemand, app nog even iemand. Zorg dat je die dingen onthoudt en dat je ze meeneemt in je leven. En laat het niet alleen dit weekend zijn. En dan... Als wij dus verder mogen, omdat we zoveel gekregen hebben, dan is het echt waar, als Jaap net zegt, ik ben trots op je en ik heb geen afgunst naar je. It's true. Dat is het hart van de vader. Maar ik ken ook een heleboel mannen die dat niet hebben. Want onderweg zijn zowel jij als ik denk Anton, jij ook en anderen, we hebben ook vaders in de buurt gehad, of die... vader wilde zijn of worden, soms wat opdringerig, die ons gewoon verwond hebben. Toch? Omdat ze eigenlijk hun eigen identiteit niet kennen. En omdat ze eigenlijk helemaal niet op jouw succes zitten te wachten. Je bent dan een bedreiging. En jouw succes, sterker nog, zolang ze dat kunnen onderdrukken, die zijn er ook. Nou, moet ik iets scherp stellen, want dat is heel erg belangrijk. Als jij dat soort gevoelens herkent, van jaloezie, of oh, dat wil ik ook, er is niks mis mee, hebben we allemaal. Heb ik ook. Dat je iemand ziet dat je denkt, oh nou, wauw, weet je wel. Man, of waarom heb ik dat nog niet? Dat kennen we allemaal. Maar als wij emotioneel niet gezond zijn, als we onze identiteit niet kennen in onze hemelse Vader, dan is er een gevaar dat we gewoon desastreus over onze jonge jongens heen walsen. Want als we dan met ze in gesprek gaan, dan gaat het gesprek niet over hun, maar altijd over jou. Zijn we altijd aan het zenden. Over wat we voor het laatst nog hebben meegemaakt en enzovoort. Ik realiseer me heel goed dat ik heb altijd wel een verhaal te vertellen. Altijd. Ik kan zo een paar wonderverhalen nou uit mijn mouw schudden. Van mooie dingen die ik met de Heer heb meegemaakt. Maar ik weet dat als ik een jonge jongen ontmoet die naar mij opkijkt, dat een vraag, joh, hoe is het met jou? Of waar zit je mee? Of wat dan ook. Tenzij die mij vraagt, hè. Want als je slim bent en je bent een jonge gast en je hebt de kans om bij zo'n kerel in de buurt te komen, dan ga je vragen stellen. Dat is even een tip voor de jonge jongens onder ons. Dan ga je vragen stellen. Maar als je vader bent, als God je ruimte geeft, stel de wedervraag ook alsjeblieft. En de mooiste dingen, merk ik, is dat we leren te delen niet alleen over onze successen, maar ook over ons falen. We kunnen verwijzen naar Purity for Life en zeggen opvang, hulpverlening bij pornoverslaving. En als we er iemand heen zien lopen, dan hebben we een label. Maar ik kan ook tegen je zeggen dat alle mannen ermee worstelen. De verleiding is aan ons allemaal gegeven. En dat is geen genadegave. Maar we zijn allemaal mannen van vlees en bloed. En sommigen hebben een andere achtergrond. Sommigen zijn daar heel erg beschermd in opgevoed. Ik heb een vriend, die heeft er nooit niet mee te maken gehad. Maar ook ik heb als jonge jongen de seksboekjes onder mijn neus gekregen bij de voetbalclub. En weet je wat de kracht is van vaderschap? De kracht van vaderschap is de aanklacht eraf nemen. Mijn jongen kwam van de week thuis. 8 jaar. Van school. En hij noemt de naam van een dame waarvan ik weet dat ze de grootste borsten heeft van de hele wereld. Want dan kan ik me nog herinneren van toen ik 10 en 8 was. En ik mijn ogen beginnen te knipperen en mijn hoofd begint te... En ik denk, hoe komt hij daar nou mee thuis? Dus ik zeg, zei je nou dit en dat? Ja. Ik zeg, maar wat was dat dan? Nou, zegt hij, dat was die en die uit de klas. Hij zegt, die had dat op zijn tablet. Ik zeg, oh. Ik zeg, nou, die is er vroeg bij. Ja, zei hij. Ik zeg, heb je het gezien? Ja, zegt hij. Nou, honestly, hè, als dat bij mij gebeurd was, zei ze, oh, bah, vies, weg. En dat kan niet. En dat is verkeerd. En met alle goede bedoelingen om ons te beschermen. Maar met alle taboes eroverheen, waardoor ik steeds meer naar binnen sluit. En als ik de volgende keer nog een keer iets meemaak, durf ik niet te zeggen. Want dan is het verkeerd. Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb er heel hard om gelachen met hem. Ik zei, meen je dat nou, hè, joh? Ik zei, dat zag er niet uit, hè? Ik zei, dat is helemaal buiten proportie, joh. Ik zei, ja, precies. En hebben we gelachen. En die oudste jongen erbij. En je haalt de duisternis eraf door het in het licht te brengen. En dan wordt het minder aantrekkelijk voor de toekomst. Ja. Vaderschap is kwetsbaarheid. En weet je wat ik ook zo mooi vind? Dat je ze mag leren. En het lastige is dit, hè. Je kunt je kinderen alleen maar zoveel leren als dat jij geleerd hebt. En waarom is het dan belangrijk om te blijven leren? Snap je dat het heel belangrijk is om zelf ook te blijven leren? Snap je dat het heel belangrijk is om ook naar jezelf te kijken en je af te vragen. Zijn er nog dingen waar ik kan groeien? Zijn er nog dingen die ik kan veranderen? Zijn er nog dingen waar ik wat mee kan? Want hoe verder ik groei, hoe verder hun groeien. Nice. Ik zat aan tafel bij mijn kleine boy en ik zei tegen hem, ik zei tegen de jongens, ze zijn 10 en 8, dus ik moet het allemaal nog waarmaken straks als we wat ouder worden. Ik zei, jongens, ik zeg, jullie zijn er vast wel achter dat papa is niet perfect. Zegt die oudste van 10, ja, dat zijn we zeker. Zegt die jongste van 8, wat zeg je nou, pap? Ik vind jou perfect. Ik zeg, ja, maar, ik zeg, jongen, ik zeg, papa maakt fouten. Ja, zeg, dat weet ik wel. Ik zeg, papa heeft ook dingen niet goed gedaan. Dat weet ik ook. Hij zegt, maar toch ben je perfecte vader. Van de week noemde hij mij de liefste vader van de hele wereld. 2 weken geleden. Ja, ruitenwissers was het dan, hè? En toen realiseerde ik me dat hij me een hele belangrijke geestelijke les leerde. Gebroken helden. In je imperfectie ben je perfect. Want zo goed als dat jij het geprobeerd hebt, dat was het beste wat jij kon doen. Come on. Don't be too hard on yourself. Wat jij hebt meegekregen van je eigen papa. En wat je meeneemt. En ik bedoel, ik merk, hè, met alle respect voor mijn lieve vader, ik heb mooie dingen meegekregen. Ik heb ook lastige dingen meegekregen. En ik zie soms hoe ik ze uit, nog voordat ik me besef wat ik heb gedaan. Maar weet je wat ik besloten heb? Tot hier en niet verder. Daaf, kom op. Kijk naar binnen. Verander de dingen als het moet. Champion your kids. Weet je, de dag dat ik erachter kwam dat mijn vader ook wel eens fouten maakte, viel ik van mijn stoel. Ik denk, nou zeg. En zit ik elke keer voor in mijn kamer. En nou ga je gewoon, weet je wel, kom je ineens met het verhaal dat jij eigenlijk ook wel af en toe is. Kwetsbaarheid. Eerlijkheid. Begint heel jong. Een superheld is inderdaad iemand die in zijn tekortkomingen er toch staat. En iemand die durft te zeggen, joh, weet je wel. Als ik het niet goed had of wat ook, I'm sorry. Als je vader bent, durf je je kinderen te vragen, wat had ik anders mogen doen? Ik wil die vraag stellen. En stel hem geregeld. Ben ik een jongen? Is papa te druk? Oh, want heel veel van ons weten het wel, maar willen het niet horen. Maar vraag het maar, dan weet je het wel hoor. Maar we durven het niet te vragen, want weet je waarom? Omdat we ergens diep van binnen ons toch ook nog verwond zijn. En dat we dan ons afgewezen voelen. En heb ik het dan niet goed gedaan? En daar gaat het allemaal niet om. Daar gaat het niet om. We hebben een hemelse vader. Die is een fantastische vader. Als je kijkt naar Jezus. Ik heb me wel eens afgevraagd. Hoe hield hij het vol? En dat heb ik eens onderzocht. En weet je waar ik achter kwam? Jezus verschool zich achter de grote schouders van zijn hemelse vader. Altijd. Het woord vader komt meer dan 100 keer voor. In het Nieuwe Testament of het boek van Johannes. Hij heeft het altijd over zijn vader. En hij verwijst ook naar zijn vader als zijnde de verantwoordelijkheid hebben voor alles wat hij zegt. Zegt hij, als je problemen hebt met wat ik zeg, nou zegt hij dan, dit, maar I'm just a messenger, weet je wel. Dan moet je bij mijn vader zijn, zegt hij dan. Ja, hij zegt, hè, niet ik, maar mijn vader. Elke keer. Hij wist zich gedragen en hij wist zich gesupport door zijn hemelse vader. En ik ga even kijken of ik hem erbij kan hebben. Ja. Johannes 10 vers 29. Ik ga zo afsluiten, want de tijd die vliegt. En er zijn nog heel veel mooie dingen die gezegd mogen worden. Er staat, wat mijn vader mij gegeven heeft, zegt Jezus, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn vader roven. En de vader en ik zijn één, zegt hij erachteraan. In other words, you can't touch me. Doen, 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 doen.
Revival.
Ja, dat was ik vergeten. You can't touch me. Je kan me niets maken, want ik en de Vader, wij zijn één. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Oh man, hij schept op. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader over. You can't touch me. En de Vader en ik zijn één. Zo, hé, wij zijn één blok. En als we dat zien, die relatie die de hemelse vader voor de plek die de Hemelse Vader inneemt voor de Heer Jezus, dan is het mijn voorbeeld om die plek in te nemen voor mijn eigen kinderen. Voor de geestelijke kinderen die de Heer me toevertrouwt. En tegelijkertijd, weet je, als je 16, 17 bent en je luistert naar het onderwijs van het zijn van een vader, dan legt het een fundament. Maar tegelijkertijd was het ook nog niet mijn seizoen om vader te zijn. Give yourself a break. Ik krijg sommige mensen naar me toe die zeggen, David, ben je al bezig met je opvolger? Ik zeg, man, ik ben 34. Ik ben nog even niet bezig met mijn opvolger. Inspireer ik jongens? Ja. Motiveer ik jongens? Ja. Bemoedig ik jongens? Ja. Maar ik ben nog niet aan het afbouwen. Sterker nog, I'm still climbing the hill. En daar heb ik al mijn focus en mijn energie voor nodig. En in mij vormt God het hart van de Vader. Maar als ik nu al ga vaderen, dan mis ik ook het seizoen wat de Heer me nu geeft. Volwassenheid is het seizoen herkennen en erin wandelen. Vrijmoedig. En daar hoef je ook niet voor te schamen. Weet je, we moeten de verantwoordelijkheid leren kennen en erkennen en daarin wandelen. Nou, dan ga ik snel nog even door mijn dingetjes heen waarvan ik... Ja, weet je, wat ik ook heb gezien is dat ik genade van God heb gekregen om voor verschillende seizoenen in mijn leven ook verschillende vaderfiguren te ontvangen. De een is een kwaliteit en de ander is een kwaliteit. En God, die kan je iemand brengen, die neemt je mee aan de hand. En dan vervolgens heb je iets anders nodig in je leven en dan brengt God iemand anders in je leven. Klamp je ook niet vast aan één persoon. Als ik me vast zou klampen aan Jaap als één persoon. En Jaap heeft ineens een nieuwe zoon. Nou, dan stort mijn wereld in elkaar. Maar mijn vertrouwen is in God, mijn hemelse vader. En Jaap is een inspiratie en een vader voor me geweest. En onderweg ben ik er meer tegengekomen. En een van de mensen die ik tegenkwam is Reinhard Bonken. En dat gebeurde ook niet overnight. De eerste keer dat ik bij hem in de buurt zat, maar kon niet in de buurt komen. Honderden, duizenden, miljoenen mensen letterlijk om die man. Daar heb je de gunst van God voor nodig. En toen sprak ik een man, hè, en die gaf mij een hemels advies. En die zei, David, hij zegt, als je in de Champions League wil voetballen, moet je eerst een paar goede wedstrijden gespeeld hebben. Nou ja. Hij zegt, als je tegen de kampioen wil boksen, moet je eerst een paar numbers on je belt hebben. Hij zei, ga doen wat God tegen jou gezegd heeft. En kom en laat het zien. Zo, ik ben dan gewoon aan de slag gegaan. Niet excuses maken voor wat je allemaal niet kan en wat je niet hebt en wie je niet kent. Weet je wel, ik bedoel, dat kunnen we allemaal. Ik had een leraar op de Bijbelschool en die legde zijn vinger op mijn borst en die zei, al woon je midden in de woestijn. Woestijnweg 61. God, die weet je wel te vinden. En toen dacht ik, dat is waar. Ik ben aan de slag gegaan met wat ik had. Mijn kleine beetje. God, die opende de deur. En ik zat bij Reinhard aan tafel. Er waren weinig andere mensen die kant op gereisd. En we hadden een gesprekje en hij vroeg me wat ik deed. En weet je, ik zei tegen hem, ik zeg, nou, ik doe wat jij doet, alleen een beetje kleiner. Dus zei ik tegen hem, ik zeg, als God een Duitser kan gebruiken, kan die ook een Nederlander gebruiken. Toen zei hij, amen! Amen! Zo. En toen stond hij op. En ik had een nieuwsbrief in mijn tas zitten. Een Nederlandse nieuwsbrief. Ik denk, nou, als ik die neerleg, wat een geslijm en gedoe. Joh, ja, allemaal aanklachten in mijn hoofd. Maar ik zei, mag ik iets laten zien? Want ik, oh ja, zegt hij, oh ja. Ik deed hem open, hij zei, mag ik hem hebben? Hij zei, ja, zeker. De nieuwsbrief ging weg. We gingen naar de eerste samenkomst, 300.000 mensen. En ik zat achter en hij prikt de longen uit zijn lijf. En aan het einde van de boodschap draait hij zich om. Hij komt naar mij en hij zegt, nou, how do you like that? Zeg ik, wat vind je ervan? Ik zeg, nou, awesome, weet je wel. We gaan terug. En op een gegeven moment draait hij zich om. En hij zegt, David, zei hij. Hij zegt, wat zou jij ervan zeggen als je op een dag voor zoveel mensen mag staan? Ik zeg, nou, ik zeg, dat is een droom. Hij zegt, weet je wat? Ik ga je de kans geven. Hij zei, de Heilige Geest sprak tot mij, dat ik je mijn microfoon moet geven. Hij zegt, 10 minuutjes mag je preken. Geen oproep tot bekering, dat doen wij. Ik zei, oh, nee. En eventjes, and then we're gonna stop. Vanavond heb ik nog heel veel tijd. Ik had God gevraagd dat jaar om 10.000 mensen, omdat ik, dat was mijn droom. Ik had het opgeschreven met dagboek. En ik had nog niet opgeschreven, de duivel zei tegen mij, arrogante kleine kwast, wie denk je wel niet dat je bent en met je 10.000 mensen. Ik kon het zo achterschrijven. Maar ik zei tegen de duivel, ik zei, joh, luister, niemand weet dat het hier staat, alleen God, ik, ja en jij. Ik zei, dus laat lekker staan. 14 februari 2009, er waren 630.000 mensen. En ik had om 10.000 gevraagd. En toen sprak de Heer tegen mij, hij zei, mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen. En toen ging ik terug in mijn gedachten naar het moment bij Jaap op de airport. Waar ik al die mannen voorbij zag komen. En me realiseerde, ik zei, Heer, waar hebt u mij nou voor nodig? En ik weet nog goed dat ik tegen jou zei. En toen zei Jaap tegen mij, David, zei hij, hey, je ziet het wel goed. Ik zei, ja, maar al die mannen, ik zei, Reinhard, deze dingen, zei hij, hou vol. Je bent geroepen als ze. En volgens mij had je zelf ook nog geen idee welke kant het echt op ging. En nou kijken we terug en zijn we dankbaar. Jongens, wees een vriend voor je kids. En één, nog twee dingen. Ik ben echt een evangelist, hè? Sorry, Anton. Wist je, hè? Toen je me vroeg. Ja, sorry. Twee dingen. Sla de emoties van je kinderen alsjeblieft niet plat. Maar leer ze in aanraking te komen met hun gevoel. En als je dat zelf niet geleerd hebt, heb je daar zelf ook nog leer te rijden. Want als jij leert, leren je kinderen met je mee. Ze hebben het nodig in deze wereld om dicht bij hun eigen hart te blijven. En dat is wat ik mijn kids wil leren. Wat je voelt klopt. Wat je voelt het mag. Wat je voelt het is oké. En uit het maar. Wees een vriend voor je kids. Wees kwetsbaar over wie jij bent. En de eerste keer dat je jongen, dat je erachter komt dat je jongen worstelt met seksuele onreinheid, vertel je eigen verhaal. Alsjeblieft. Be real. Be a real man. Hè? We talked about it. Amen. Amen.
Generaties, dat was de titel van de boodschap van deze week. We zien altijd uit naar je reactie op info@goandtell.nl. Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Check dan onze site goandtell.nl.
Het werk van GoandTell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.